dat was het, pastoor.
Dat ik ze kan halen, hebben we dus de tijd heel hard nodig. Laat ik eerst even zeggen dat we ontzettend dankbaar zijn, professor, dat u heeft willen komen. Er is niemand die als een priester buiten de tuin kan vertellen over de wonderen van de tuin, van de mysterieën van de orthodoxie. Ik zeg een priester buiten de tuin, ik weet dat u dan huivert, u wilt alleen maar koster zijn, ergens in een hoekje. Maar u kent het zoals niemand. En u kunt het vertalen voor gewone, domme, Hollandse mensen, westerse christenen, zoals niemand dat kan. We zijn buitengewoon dankbaar. Ik geef u tegelijk het woord. U praat zolang u wilt. We houden een mini-pauze. En daarna kan iedereen vragen wat u wil. Professor Hendricks.
Gemak is mij makkelijk, pastoor. Want ik heb het woord gebruikt. Hij heeft het woord gebruikt. De mysterieën der kerk. Nou, en dan durf ik daarbij aan te knoppen. En dan mag hij het mij makkelijk ook, want hoe zal ik u naartoe spreken? Ja. Daar valt me niets in. Weet u hoe ik u noem? Ik noem u Philomister. Ja, zullen we zeggen, wat dan voor een woord? Wat zijn Philomister? Ja, dat is een wonderlijk woord. Dat is een Grieks woord wat ik zelf maak, en toch weet ik dat het goed is. Het Grieks is een wonderlijke taal, daar kun je mooie woorden in formeren. Wat is een Philomist? Daar bestaat uit twee stukken. Philo en mister. Dat Philo, dat heb je natuurlijk in. Laat ik maar zeggen, u bent een postzegelverzamelaar, een postzegelliefhebber. U bent een filatelist. U houdt van de atelier. En een philomist is dus iemand die houdt, een minnaar is van de mystères, van de mysterie. Ja, van de mysterie. Nou, en nu zal ik toch beginnen, dan zult u zeggen, nou, mijn man begint natuurlijk nog zo. Je hebt het over de mysterieën van de kerk. De kerk zelf, de mystère par excellence. En begin je nou natuurlijk zo bijna met een paar jaartalletjes. Ja, dan begin ik met een paar jaartalletjes. Hey, maar ja, dat is. Hoe kan dat nou dat je over de kerk gaat spreken en dan met een paar jaartallen gaat beginnen? Want de kerk is toch natuurlijk, daar is het mysterie bij uitnemendheid. En wat alle historie en tijdelijkheid te boven en te buiten gaat. Dat is het goddelijk mysterie, dat is een inbraak van het goddelijke, juist in je tijdelijkheid. Wat in de tijd er niet gedaan wordt. Zullen we het vanavond over hebben natuurlijk ook. Dat in de kerk de tijd wordt er niet gedaan. Nou. Maar die kerk heeft ook een buitenkant. Die kerk staat, nee, een uiterste rand van die kerk staat in de historie. En daar durf ik met twee jaartallen te beginnen. Prachtig te onthouden. Dat zijn 1054 en 1517. Ach, ach, wat een trieste jaartallen. 1054, de ongedeelde kerk scheurt en vervalt in tweeën. In het westen, Rome. In het oosten, Constantinopel. En dat tweede trieste jaartal, 1517... En de kerk in 1054 gaan wij hier in het westen een eigen ontwikkeling, een eenzijdige ontwikkeling in. Het wordt wat geborneerd natuurlijk ook. De Ecclesia Romana, wij worden speciaal onder de hoofdstad Rome, de Ecclesia Romana. Met alles, ja, met alle kanten die Rome natuurlijk heeft. De organisatie van Rome, maar ook de trots van Rome, de Superbia Romana. En in het oosten gaat de kerk verder onder Constantinopel en leeft daar van het Griekse erfdeel. Leeft daarvan het Griekse erfdeel, wat wij helaas dus in het westen ten dele zijn kwijtgeraakt. En nu het andere jaar van 1517. En misschien als we de scheiding in 1054 niet gehad hadden, dan waren we niet zo eenzijdig geweest in onze Romeinse of Romeinse ontwikkeling en was 1517 niet nodig geweest. Maar die ontwikkeling is zo eenzijdig geweest dat Luther moest protesteren. Twee trieste jaartal. 1054, de scheiding tussen Oost en West. Als die er niet geweest was en de universele, orthodoxe, katholieke kerk was als grote eenheid gebleven, 1517 zou misschien niet nodig geweest zijn. Al is er in die reformatie iets merkwaardigs. Ik geloof dat heeft de aandacht van de theologen. Ik denk wel eens dit. Als de beginnende reformatie de orthodoxie, de oosterse orthodoxie gekend had, zou ze dan niet anders verlopen zijn? Ja, maar de tijden waren zo ongunstig. Nu is het, blijkt het ons achterna, dat er een correspondentie geweest is van Melanchthon met de patriarch van Antiochië. Daar is dus in het begin de reformatie, heeft een van de reformatoren, Melanchthon, gecorrespondeerd met de patriarch van Antiochië. Maar ja, daar is door de ongunst der tijden niet kunnen doorgaan. En helaas, ook de reformatie heeft zich eenzijdig ontwikkeld. Nou, twee trieste jaartallen. Nu daarnaast twee andere jaartallen. Die zijn niet triest, maar die zijn in het begin wel angstwekkend geweest. En dat zijn 1453 en 1918. 1453, Constantinopel, Het centrum van de orthodoxie van de kerk in het oosten wordt ingenomen door de Turken. En men heeft gezegd, betekent dit nu niet het einde van de kerk, het einde van de orthodoxie? Nee. Want de traditie van Constantinopel, het tweede Rome, het nieuwe Rome, wordt overgenomen door een derde Rome, Moskou. En de Russen nemen dat Constantinopel ingenomen is door de Turken, de traditie van de kerk over. Dus schijnbaar natuurlijk, de stad, het middelpunt van de kerk, Constantinopel, komt onder de heerschappij van de ongelovigen, maar straalt uit naar een andere kant. En nu is er nog zo'n tweede jaar, van 1918, iets dergelijks. Rusland neemt de traditie van Constantinopel over. En Rusland, nu ook de eenzijdigheid van de ontwikkeling van de kerk in Rusland, valt in 1918 ten prooi aan de revolutie. En er zijn er ook weer velen die zeggen, betekent het niet het einde van de kerk? En nu hetzelfde wonder wat er gebeurt in 1453. Men denkt, betekent het einde van de kerk in het oosten van de orthodoxie? Nee, het straalt uit naar een andere kant, ook in 1918. Betekent het einde van de kerk van de orthodoxie in het oosten? Nee. En het straalt uit, want wat gebeurt er? De emigranten komen naar het westen. De emigranten komen naar het westen. Ach, ik heb dat zelf ook nog meegemaakt. 1918, wij dachten ook, is dit nu het einde van de orthodoxie in het oosten? Moskou ten prooi aan de revolutie? Nee. Wat is er sinds die tijd veel veranderd? En de emigranten die komen hier, en heel merkwaardig. Als ik daar denk in mijn jeugd, kibbelden wij natuurlijk, Roomse en protestantse jongens, kibbelden wij in Leiden, kibbelden wij over wie heeft nou eigenlijk, wie staat nou het dichtste bij de oude kerk, wie staat het dichtste bij de ware kerk. Nu, dan had je daar ook nog, ja, daar komen die emigranten wel, maar dat heeft natuurlijk helemaal niks te betekenen. Die Russische orthodoxe kerk, en wij spraken erover, die komen dan misschien al ook hier, dat zijn van die rare Sinterklaasen met die hoge mussen natuurlijk op, en die brengen dan die iconen mee, maar dat is alles verstapt. Wij hadden in onze jeugd voor de orthodoxie maar één woord over. Heel de kerkhistorie, heel de theologie, heel de kunst, heel de mystiek, het was alles verstart. Met dat woord verstart werd alles afgedaan. En hoe wonder, nu zijn we niet in 1918, maar meer dan een halve eeuw verder, wel haast drie kwart eeuw verder. En oh, het is al onder de schellen van de ogen zijn gegaan. En nu verkeren wij in een grote crisis, ik hoef je dat niet te zeggen. Ja, al onze kerken verkeren in een grote crisis. En juist de zo hechte Romana, de rots van Petrus. ja. Laatst zei professor Berper, die zit tegen mij natuurlijk. Ik zeg, in onze jeugd zongen wij als Roomse jongetjes hier in Brabant. Alles wankelt hier beneden. Maar de rots van Petrus wankelt niet. Jawel, zei Berkop. Maar de stukken die vliegen er op het ogenblik maar af. Ja. Wie had het ooit gedacht natuurlijk? Ja. Ik geloof in geen kerk van het Westen. Is de crisis, grijpt zo diep in als in de schijnbaar machtige Romanen. En nu, en wat is het snel gegaan natuurlijk ook. Oh, en nu komt daar de kerk van het oosten, nu komt er de kerk van het oosten. En vinden we elkaar in de ecumenische beweging. En we hebben gekibbeld, kinderen van Rome van de reformatie hebben gekibbeld. En als het ware, nu komt daar onze oude moederkerk met een zekere glimlach van, oh jullie eenzijdig verstandig. Dat wil zeggen verstandig bekrompen mensen, dat je over die dingen gekibbeld hebt. En oh, wat wonderlijk is het alles natuurlijk gegaan. Ons zijn de schillen van de ogen gevallen en we spreken er niet meer over als, ja, die rare mensen die verstarden met die hoge mussen op. Die rare Sinterklaas en met hun theologie die zich niet ontwikkeld heeft. En met die verstarde iconen. Die verstarde iconenkunst. En ik kom bij mijn collega's van de theologische faculteit in Leiden en wat zie ik daar natuurlijk hangen? Fotocopieën van Russische iconen. Maar dat is toch allemaal merkwaardig gegaan? Dat heb ik wel in mijn leven meegemaakt. Zijn ons de schellen van de ogen gevallen. Hoe komt dat wij dat niet gezien hebben? Dat wij toen de eerste emigranten in 1918 hier kwamen, dat niet gezien hebben dat ze een theologie meebrachten. Waarbij de eenzijdigheden van ons, kinderen van Rome en de reformatie, als het ware op een hoger niveau waren opgeheven. Dat ons als het ware een derde weg werd gewezen. Waarin we beide onszelf konden herkennen. Dat is het. En mag ik daar vanavond nog met u een beetje over mediteren? Het herkennen. Herkennen wij onszelf door het contact met de orthodoxie? Door het contact met de orthodoxie herkennen we ons. Daar is dus geen sprake van proselytisme. Daar is geen sprake van proselytisme, van zieteswinnerij. Maar zeggen wij nu, in de ecumenische beweging met hen sprekende, maar lieve vrienden van de oude ongedeelde moederkerk, jullie hebben klanken bewaard. Komt het door het Griekse verleden? Jullie hebben klanken bewaard die, ja, die ons niet helemaal onbekend voorkomen, maar eigenlijk natuurlijk, daarover nadenken moet ik zeggen, dat hebben wij ook, maar alleen wat is er bij ons diep weggezakt. Zou dat misschien natuurlijk nu een brug kunnen zijn van het contact met de orthodoxie? Dat we, wij kinderen van Rome en van de reformatie, tegen de oude orthodoxe moederkerk kunnen zeggen, maar dat hebben wij ook. Wat heerlijk dat gij bij ons bijgebracht zijt en dat gij ons wakker geschud hebt. En dat is niet verstart, maar, oh nee, dat leeft bij u en bij ons. Wat heerlijk dat gij juist nog op tijd gekomen zijt, want we hebben het ook. Alleen, wat is er bij ons diep weggezakt? En wat zijn dat nu? Om er maar een paar punten vanavond te behandelen. Wat zijn dat nu natuurlijk ook, hè? Die punten, enkele visies waarvan wij kunnen zeggen, dat hebben wij ook. Dat hebben wij in het Westen ook, maar wat is er bij ons diep weggezakt? En dan dacht ik, dat is ten eerste natuurlijk, ten eerste, enkele punten te noemen, ten eerste, het heden. Het heden. Kijk, ik zeg aan mensen, ik heb al aan mijn studenten gezegd in Leiden, wat vind ik het moeilijk. Want dit zijn al dingen, daar ga ik van de week, van de komende winter in Dordrecht nog 5 colleges over geven. En daar heb ik me verduiveld in Leiden jaren over gesproken, over de liturgie. Over de liturgie. Ik spreek nergens liever over dan over de liturgie. Maar daar heb ik in Leiden jaren over gesproken, om dan eindelijk tegen elkaar te zeggen, we beginnen geloof ik iets te merken. En dat moet ik nog vanavond met u in een uur afhandelen. Ja, toch kan dat. Want ik spreek nergens liever, ik spreek lieve vrienden, niet voor de eerste keer bij u, en dan zeker nergens liever dan in de oude, voor de parochie van de oude diaken, van de oude Laurentius en Ginneke. Want wat zijt ge liturgisch, voortreffelijk. In de mysteriën der kerk en in de mysteriën der liturgie ingeleid. Nu, wat is dat dan? Die liturgische punten waar wij vanavond even over mediteren en zeggen, dat hebben wij ook. Maar wat is er bij ons dieper weggezakt? Ten eerste, mag ik u een paar punten noemen. Ik zei dat aan mijn studenten, ik zeg, er zijn maar een paar woorden. En die moet je nou trachten in het Latijn te onthouden. En als je die nou achter elkaar zo hoort op te zeggen en een bepaald gezicht erbij weet te trekken, nou, dan ben je geslaagd voor het tentamen liturgie. Dat zijn om te beginnen het woord hodie. Ja, en als je zegt, nou ja, jij bent weer van die dingen, van die oude talen, Leiden, waarom moet er nou altijd in het Latijn? Ja, dat zegt zo gemakkelijk. Hodie, dat betekent vandaag, heden. Een van die grondwoorden van de liturgie, van dus van de theologie der kerk, van het wezen der kerk, is het woord hodie. Vandaag, nu, heden. Al de feesten die wij vieren zijn geen herinneringen, zijn geen herdenkingen, maar het gebeurt hier en nu. O die, het gebeurt nu, maar gewalleerd. Gewalleerd. Ja. Daar zou je natuurlijk een avond een college over kunnen geven. Alles wat wij in de kerk doen, wat we in de kerk vieren, dat gebeurt de feesten der kerk. Dat is altijd holy heden. Ja. Hebben wij dat ook in Rome en de Reformatie? Ja, dat hebben we. Maar we moeten het ons bewust maken, want het is het diep weggezakt. Holy heden. Als ik in het oude Breviarium Romanum kijk, in het oude Romeinse brevier. Ja, jammer. De jongere kapelaan weet er ook niet veel meer van. Maar in het oude Romeinse brevier, daar staat een gezang met kerstmis. Voor de vespers met kerstmis. En dat begint al dus, hodie Christus zijn aangetast. Heden is Christus geboren. En gaat dat verder, hodie canon in terra angeli. Dat betekent, heden zingen op aarde de engelen. En dan staat er, dan ben ik een oude schoolmeester. En als je nou met mij komt en zegt, nou ja, dat is een beetje natuurlijk zo van die poëtische taal van de kerk. En dan moet je nog niet zo alle letter nemen. Wat zeg ik dan? Moet je de taal van je heilige moeder. Nostra Santa Mater Ecclesia, onze heilige moeder in de kerk, moeten we, dat is wonderlijk, dat is wonderlijk. Hebben de Russen ons dat bijgebracht, het kerkbesef, het ware kerkbesef, o dat kerkbesef, onze moeder, hoe merkwaardig, dat de kerk, Ecclesia, een vrouw is, wat is het toch voor een vrouw, dat is een wonderlijke vrouw, dat is een geheimzinnige vrouw, dat is een maat en moeder voor ontelbaar vele kinderen. Ze is heel jong en ze is oeroud. Nostra Santa Mater, uw moeder, mijn moeder. onze heilige moeder de kerk. Dus wat onze heilige moeder de kerk in haar liturgie ons voorhoudt, dan kunnen wij niet afdoen met, nou ja, daar is je maar een beetje van die fantasie, van een beetje van die poëtische taal. Nee, nee. Dan zegt met Luther, het woord moet er dan staan. Als de kerk tot ons spreekt, is dat, de kerk is meer nog. De kerk, ach, ach, dat gaat de tijd toch vlug. Dan moet de kerk spreken. Maar dat hebben de orthodoxen, de Russen ons bijgebracht. Dat verdiept de kerkbesef. De kerk werd gezien als onze moeder. Wie is de grote moeder? Maria. Ecclesia. En zegt de wijsheid, Sophia. Een soort vrouwelijke triniteit. Moeder. Gemeente. Kerk. Wijsheid. Dan mag ik daar iets aan veranderen. En als ik dan de kerk in Rome hoor zingen. Heden is Christus geboren. Heden. Zingen op aarde de engelen. Dan staat er het presens. Dan staat er natuurlijk kanoet en degene onder u die Latijn verstaan. Dan staat er niet het perfecte. En als u dan zegt, oh ja, we zijn natuurlijk in de kerstmis met de jij natuurlijk, om ons dat allemaal nog eens te herinneren, wat er vroeger gebeurd is. Niks. Weet ik wat er gebeurd is. Het gebeurt hier en nu. Ziet u wel, dat woord is, ik laat u daar al zien, in de gezang van Rome, dat wij kinderen van Rome het ook hebben. Heden zingen op aarde de engelen. In het present staat het er. Hé, hey, wat merkwaardig. Ik vraag aan mijn Romeinse vriend. Zeg vriend. Ja, het is ook zo moeilijk, want ze gooien in Rome zo'n hoop dingen weg op het ogenblik ook. Ze gooien in Rome op het ogenblik kostelijke schatten, oude schatten. Ze weten zelf niet wat ze weggooien. Dat gooien ze zomaar weg ook. Maar als ik dan zeg, vroeger zong ik toch bij jullie in de kerk, heden zingen de engelen. Hij die alles horen zingen. Ik niet. En dan moet u tegen mij zeggen, tant pis pour toi, des te erger voor jou. Maar de ingewijden horen het. De ingewijden die in het sacrament ter verlichting. En wat staat u nu te vertellen? Zijn het nou typische orthodoxe, Russisch orthodoxe dingen? Maar nee, dat zijn de oerwaarden van onze moederlijke kerk. Dat is een retour aux sources, een terugkeer tot de bronnen. Ik heb het nooit gehoord, des te erger voor mij. Maar er zijn ingewijden in de mysterie, in het mysterie der kerk. Want elk mysterie kent zijn ingewijden, graden van inwijding. Die het door het sacrament der inwijding, of het sacrament der verlichting, wat is dat? Het sacrament der verlichting, daar is de doop, die door het sacrament der verlichting, dat nu een zintuig gekregen hebben, die zegt, ja, ja, ik hoor het. Holy heden. En u het ook, kinderen van de reformatie? Huh? Kinderen van de reformatie? U komt op paasmorgen de kerk en u zingt ook, gegroet gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Is het dan eind maart, die zondige eind maart? Of een begin april, wanneer u de opstanding niet herdenkt. Er wordt in de kerk niks herdacht. De kerk gebruikt niet de straattaal. De jongens op straat erbuiten zeggen, joh, er is wat gebeurd, kom gauw kijken. In de kerk mag je niet vragen, wat is er gebeurd? Er is wat gebeurd, dat is banale taal van de straatjongens. Kom joh, kom kijken, er is wat gebeurd. In de kerk is er niks gebeurd, maar in de kerk gebeurt het. Oh, wie heden. Op de heilige en grote vrijdag hebben we de Heer begraven. En zijn we met hem de verschrikkelijke tocht begonnen om in de paasnacht met hem op te staan. Holy heden. En als u natuurlijk als reformatorische christenen zingt, gegroet gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Dan kan ik als nuchter mannetje komen, eersteling der dagen, wat zeg ik, morgen der verrijzenis. Net alsof het nou nu gebeurt. Ja, ja. Zonder het te weten, zonder het u te beseffen, zingt ge ook op de paasmorgen. Gegroet ge eersteling der dagen, morgen zonder einde. Hè? Avondloze dag, de eeuwige paasdag. Ziet ge wel? Kijk, ik hoop dat ik u daar nu heb kunnen laten zien, dat wij zowel kinderen van Rome als de reformatie ook die idee hebben van dat heden. Het gebeurt hier en nu. Alleen moeten we tegen elkaar zeggen, oh, het is het ver weggezakt. Het is het ver weg. Het is niet helemaal verloren. Nee. We zijn aan de rand. We zijn de kinderen der kerk gebleven. Maar er zijn ook in het mysterie der kerk inwijzing. We staan overal in de kerk. Misschien in voorportalen. In Rome en in Canterbury. In Genève en in Dordrecht. We staan overal natuurlijk in de kerk. Misschien is het wat moeilijk om door die voorportalen heen te kijken. Maar we hebben het allemaal. Alleen. Het is bij ons diep weggezakt. Nou ja, zo één punt. Kunt ge het onthouden? Dus dat is het hoofdje. Tweede punt. Wat wij gemeen hebben met de kerk. Ja. Uw pastor is daar juist de vesperdienst gaan vieren. Niet waar, pastor, dat ben ik de vesperdienst gaan vieren. Niks wat, hij heeft niet gevierd. Maar nee, hij heeft niet gevierd. Wie hebben het dan gevierd? De engel. De engel. De engel had het gevierd. En hij is niet meer, dat is een prachtig antwoord heeft. Wat doet hij van tijd? Hij doet van tijd tot tijd de deur open. Hij is een soort koster. Hij is een soort koster, hij doet de deur open. En als een deur wordt opengedaan, dan krijg ik een inzicht in. Wat zie ik dan? In de hemel. Als het voorportaal gaat open, dan zie ik in de hemel. Dat is het wat ik aan de jongens ook zei. Dus het eerste wat ik onthouden moet, dat ze wordt. Het tweede is, cum angelis et archangelis. Met engelen en aardsengelen. Dat komt u bekend voor, de zondagse liturgie. En dan, cum angelis et archangelis. Ik zeg hem met opzet in het Latijn natuurlijk ook. Het zegt zo makkelijk ook, met engelen en met aardsengelen. Maar het zal me niet verwonderen, elke zondagmorgen, wanneer u het heilige formulier van de Eucharistie gebruikt, ze komen toch in de engelen, toch? De engelen. Wie vieren uit de liturgie? Maar, ja, u zegt het zelf ook. En de ik zeg pastoor, pastoor. En je hebt het natuurlijk dag aan dag in je mis moeten zeggen natuurlijk. En op zondag moeten zingen, cum angelis et archangelis. Niet alleen met engelen, met aardsengelen, met tronen, met heerschappijen, met cherubijnen en serafijnen zingen we. Eindeloos zangen. Sanctus, sanctus, bedenk, bedenk. Wat is het toch jammer dat het allemaal zo verstart is. Het staat er. Onze moeder, de kerk, laat ons dat zeggen. Laat ons dat zeggen. Zij, de grote vrouw, de wijze vrouw, Maria, de moeder, Sophia, de wijsheid, laat ons dat zeggen. Met engelen en met aardsengelen, met tronenheerschappijen, met cherubijnen en serafijnen, zingen we. Zonder ophouden. Gelooft u het? Nou ja, hoe dikte ben ik op zondagmorgen hier in de kerk geweest. Gelooft u het? Heeft die engel alles gezien? Nee. Des te erger voor mij, maar de ingewijden, weet je, staan te midden van de engelen. Ah, kom, ik laat u daar een Moskous woord horen. Nu laat ik u een Moskous woord horen. En gij kunt getuigen, pastor, dat ik niet sta te fantaseren. Want in de kerk van Christus opstanden, in het hart van Moskou, in de Nyesta Novoyolitsa, bij vader Vladimir en bij vader Leonid, daar staat in het voorportaal. Vader Vladimir en vader Leonid hebben niet veel vrijheid. Ze mogen geen kerkenklanken uitgeven, niks, niks, niks. Maar dan denk je, kijk, nou zijn er een paar dingen, als er nou maar een paar dingen zijn, die bij mijn parochiaan erin kan hameren. Dan is het toch goed. Hij heeft een groot stuk papier genomen en daar is hij op gaan schrijven het volgende. Orthodoxe christen. Orthodoxe christen, zo begint dat stuk. Eerst had ik naar Moskou reizen om dat over te schrijven. Dan moet je oppassen met het woord orthodox. Met het woord orthodox. Dat moet, ja, misschien is het hier in Breda niet zo erg, maar dan moet ik in Dordrecht altijd zo'n ding zeggen. Maar in Dordrecht altijd mee oppassen natuurlijk, alsof het is natuurlijk rechtzin. Rechtzin. Ach wat. De orthodoxie, ik met de zogenaamde rechtzinnigheid, dat ik zou bijna zeggen, dat u niks te maken. Kijk. De orthodoxie. Wat betekent eigenlijk orthodox? Dat is zo'n prachtig woord. Dat betekent, dat bestaat uit twee stukken. Ortho en dox. En ortho betekent recht. Recht. Staande. Merci, pastor. En dat dox, dat betekent, ja, dat betekent de straling, de schijn die er van iemand uitgaat. Dat betekent straling, heerlijkheid. Dus een orthodoxe christen is iemand die recht staat in de Heer. Staan in de heerlijkheid der kerken. Dat is een orthodoxe christen. En u heeft dat geschreven, orthodoxe christen. We liggen bij de heilige liturgie tegenwoordig, zei, dat is de liturgie par excellence. Dat is de dienst van de heilige Eucharistie op zondagmorgen. We liggen bij de heilige liturgie tegenwoordig, zei de ziekte. Engelen en aardsengelen omringen. We liggen bij de heilige liturgie tegenwoordig, zei, staat te midden van cherubijnen en serafijnen. We liggen bij de heilige liturgie tegenwoordig, zei, staat gij niet meer op aarde, maar in de hemel. Maar, dus dat hebben wij ook. Wij hebben het ook. De Roomse pastoor, ik moet zeggen, cum angelis et archangelis. Al is het helaas misschien wat voor hem afgesleten. Maar het staat er in de kerk van Rome. En u hebt het ook. Want u hebt het ook. Als ik uw oude boekjes nakijk, achter de catechismus, waar staat de liturgie van de hervormde kerk in Nederland, dan staat daar over het heilige avondmaal, dan staat er geloof ik een bede dat wij met onze, ik weet het niet precies, als ik het niet goed zeg, corrigeer me dan. Met onze zintuigen niet aan de brood en wijn blijven hangen, maar opgevoerd worden tot in de hemelen, waar Christus woont in heerlijkheid. Daar zegt dus ook het reformatorische formulier dat het heilige avond, de heilige dienst weer neemt uit Eucharistie, niet gevierd wordt op aarde, maar in de hemel. Dat wij dus staan bij de viering in de hemel, en de hemel zijn de engelen en aartsengelen. Oh, wat wonderlijk. Dit is een tweede punt. Oh, wat wonderlijk, dat vroeger toch niet gezien hadden. Dus we staan bij de viering van de heilige dienst, van de liturgie weernemendheid, dan staan we niet meer op aarde, maar in de hemel. Ja, goed. Nog zo'n derde punt. Zo'n derde punt. Als ik het met Latijnse woorden mag zeggen, dan is het hieke, het gebeurt. Hieke, het noem. Hier en nu. En we staan in de hemelse heerlijkheid. Jam, et en omnoem. Dat betekent reeds en nog niet. Eigenlijk is dat hier het noem, het hier en nu, weer hetzelfde als mijn eerste punt, hodie. Dus hier en nu gebeurt het. Maar nu komt de moeilijkheid, is niet? En dat is zo het merkwaardige, dat de moderne mens, de moderne religieuze mens, ziet dat beter als de religieuze mens van een 50, 60 jaar geleden. Het gebeurt dus. Het gebeurt hier en nu. Ja. Ja, het gebeurt. Maar nu komt het in. Het gebeurt niet. Visibiliteit. Voor de zintuigen. Zintuigelijk waarneembaar. Maar het gebeurt. Het gebeurt. Au-delà de la raison. Aan de andere kant van het verstand. Het gebeurt. Ook weer zo'n woord. Wat wij dieper vermoeden dan onze voorouders. Symbolisch. Het gebeurt in symbolen. Alles wat wij in de kerk zien en wat wij in de kerk beleven zijn symbolen. Pas op, want dat is een gevaarlijk woord, dat je daar niet het woordje maar bij zegt. Zeg maar symbolen. Kijk, als ik in Parijs ben en ik zie de Nederlandse vlag, dan is dat een symbool van mijn vaderland. Maar meer niet, niet verenigingswaardig. Niet al dus in de kerk. In de kerk. Ja, dat is symbool. Symbool, maar dat is een moeilijk woord. Dat is een geladen woord. Ik zou zeggen, als we in de reformatorische dagen het symbool begrepen hadden, dan was heel de reformatie niet nodig geweest. Wat er op de heilige tafel staat, dat zijn de symbolen van het lichaam en bloed des Heeren. Wat betekent eigenlijk het woord symbool? Kijk, daar bestaan twee stukken, sim en bol. Dat eerste stuk, dat is sim, dat betekent mede, met het samen, bij elkaar komen. En dat tweede stuk, dat bestaat, dat is de stam van een Griekse bol, werpen. Dus wat je dingen, twee dingen die je samenwerpt, die je samen laat komen, of die te samen komen, je bent op het symbool van grensgebied. Bij het symbool van grensgebied. En zo is altijd, de kerk staat op een grensgebied. De kerk staat reeds in de toekomende heerlijkheid. En toch nog niet aan vol. Het is alles in de kerk nog gevaleerd. Wanneer? Dat is de liturgie. Dat is de mystieke dienst der kerk. Eén grote vare. En die vare kan soms wat dikker zijn. Ja, ja, ik vermoed er nog wel achter. Jawel. Maar soms wordt die vare zo dun dat... Oh, zeg, nu zie ik het nog helemaal. En ze wordt even weggeschoven in de heilige nacht in de passie. Dan, maar, je kan de God zien en leven. Je kan de mysteriën zien en leven. Het is niet goed voor ons. Het moet verhuld blijven. Verstaat u het? Zo is in de kerk natuurlijk alles kerk. Dat is het idee van de kerk is zelf, symbool waarvan, symbool van de hemelse heerlijkheid. In de kerk zijn de engelen en de aartsengelen, de cherubijnen, de serafijnen. Ze zijn er, ja, maar, ja. En nu wordt het moeilijk. Nu kun je het niet meer zeggen. Dat wordt pas interessant. Nu kun je het niet meer zeggen. Hier schiet dus de taal tekort. Reeds en nog niet. In de kerk is reeds de goddelijke eeuwigheid. Het eeuwige rijk aangebroken. En moet ik mezelf tegenspreken. Maar nog niet aan volgens merkwaardig. Hier moet als het ware de goddelijke reden. De reden, het denken van de mens. Dat misschien verwant is. En het goddelijke denken moet zichzelf tegenspreken. Dat is merkwaardig. want dat spreekt zich tegen. Jan et non, reeds en nog niet. Het is reeds en toch nog niet. Verstaat u, hoort u wel? Dat spreekt elkaar tegen. Dat spreekt elkaar tegen. Ja, hengelkerst was interessant. Daar is dus, hier kan de taal schieten kort. Hier schiet dus de taal ter kort. De hemelse heerlijkheid. En met de feest erop. Het feest weernemendheid, het was, het heilige was. De grote ogen, de grote transitus. Is er reeds en toch nog niet ten volle. Het is er. Maar op een andere wijze dan de dingen hier, dan de tastbaarheden er zijn ook. Maar dat hebben we ook. Ik laat u dat een enkele van onze teksten zien. Dat wij er ook hebben. Alleen, wat is het bij ons diep weggezakt? Er zijn meer dingen. Er zijn meer dingen die ons bewust, die wij ons bewust maken door het contact met de orthodoxie. Wat hebben we gemeen? We hebben dus gemeen. Nee, het gebeurt hier en nu. En wat hebben we nu te doen als christenen van het Westen, als kinderen van Rome en de Reformatie? Dit bij onszelf wakker te maken weer. De kennis, de weggezakte kennis die er van deze dingen is, in onze kerk weer levend te maken. Heden. Heden is het, ja. Ja. Reeds en nog niet. We staan nu in een advent. Dan ga je dat natuurlijk eenvoudig natuurlijk, nou ja. Dan ga je het in de sfeer van de verstandelijkheid trekken. De verwachtende van de toekomst, de verwachtende Heer die gaat komen, jawel, dat is allemaal wel mooi. Maar, nee, adventus. Dat Latijnse woord adventus en het Griekse woord parousia, dat betekent aanwezigheid. Hij is er, en toch nog niet. Hier spreekt dus de reden, het woord kan het niet benaderen. Hij is er, hij is hier nu. Bij elke kerkdienst is er. Maar wat is de kerkdienst? En even een open wegschuiven voor het lijn, hè? De voile iets dunner maken. En even begin wat te zien. Begin wat te zien. Ja. Christus is in de hemel. En wij vieren gemeenschap met hem op aarde die in de hemel is. Sine fine dicentes, moest de pastoor zeggen. En eindeloos zonder einde zingen we Sanctus, Sanctus, Sanctus. Met die liturgerende engelen en aardzangen. Eindeloos, wel nee, want het moet nog niet te lang duren bij ons de kerkdienst, hoor. Een uurtje niet helemaal van luisteren, maar kom het niet op. Ja, ja. Is dat ook het symbool misschien? Dat de orthodoxe diensten zo lang duren. En het merkwaardige daarvan is, niet waar pastor, het merkwaardige daarvan is, als u aan de sfeer van de liturgie weet over te geven, dan voelt u geen vermoeidheid. En het kan 2 uur duren, het kan 3 uur duren. Maar hij staat buiten en hij zegt, botten me botten. Dan ben ik nu vermoeid, dan ben ik nu stijf. Maar kijk, dat randgebied, dat lange duren van de kerkdienst, is het iets proeven van de oneind. Want de dienst gaat goed. De dienst is niet afgelopen. Daarom is het zo merkwaardig. De rust hangt erg. U weet wel, de Russische kerk, die een iconostase kent. Een iconenwand, waarachter de heilige taken, de mystieke taken staan. Dat is mooi. In de Griekse orthodoxie heet dat het paradijs. Het paradijs. Ja. En wij gaan naar de kerk om weer eens even een blik in het paradijs te krijgen. Oh, wat heerlijk om naar de kerk te komen. Ach, ach, onze kerken lopen leeg. Onze kerken lopen leeg. Omdat het misschien verstandelijk allemaal zo verstand is. En waarom wordt het onze kerken niet meer te zeggen? Oh, wat heerlijk om naar de kerkdienst te mogen gaan. En een blik even te staan in de voorhoofd. Je kunt over deze dingen natuurlijk alleen maar in beelden spreken natuurlijk ook, hè? Het paradijs, ja, dat is mooi. De Grieken noemen dus de heilige altaarruimte, waar de mystieke tafel staat, die wanneer er geen dienst wordt gezegd ontrokken is, het paradijs. En de deuren gaan open, de dienst wordt gevierd, en van ver hebben we even een blik in het paradijs, het sanctuarium. En de absis der kerk is het paradijs. Maar, we staan nog op aarde. Nee, merk af. Je moet jezelf met deze dingen, je zult er bijna hegeliaan van worden, voortdurend tegenspreken. Voortdurend tegenspreken. Nee, zo is het niet. Wat in Augustinus ook staat. Als hij dan iets gezegd heeft, dan zegt hij, aliud, aliud, dat is iets anders. Nee, wat ik nog gezegd heb, dat is niet waar. Dat is de ware spreektaal van de kerk. Nee, niet in ieder geval. Zo is het niet. Het heeft nog een andere kant, nog dieper. Eromheen. Voor dat Jansla is welig gezegd. Je kunt er alleen maar omheen praten. Je kunt het nooit benaderen in een definitie vaststellen. Dat is wat wij in het Westen hadden willen doen. Je kunt de dingen der kerk, de mysteriën der kerk, niet in een definitie vastleggen. Je kunt er alleen maar benaderen. Nog een beetje dichterbij, nog van de andere kant laten zien. Je kunt er alleen maar omheen praten. Dan heb je iets lelijks gezegd. Is niet. Als u nou straks zegt natuurlijk, nou ja, dan moest die Hendricks er nou voor uit Dordrecht komen. Laat u maar thuis wel blijven. Hij heeft er maar wat omheen gepraat. Ja. Ja, ik ben bezig. Maar nou niet zeggen er maar wat. Er omheen te praten. Dat is de ware taal van de kerk. De kerk is een mysterie. De kerk heeft het. Ik zou het niet over durven zeggen wat ik nu ga zeggen. Maar u heeft als het ware de woorden in de mond gelegd. De kerk is een mysterie en heeft een geheim. Ik heb geheim geleerd. Het zegt het wel. En het zegt het nog niet. Een geheime taal is daar buiten niet verstaan. Daar buiten wordt de taal der kerk niet verstaan. De kerk heeft een geheim. En wat er omheen praten. Ja, dat is nu de kerk. Wat een wonder, iets is het. We hebben die dingen. Maar ze zijn bij ons helaas diep weggezakt. Dat waren dus de punten. Oh die hele. Die blik in het paradijs. Cum angelis et archangelis. De engelen de aardzaak. Oh wat heerlijk. Om naar de kerk te mogen gaan. En een blik in het paradijs. Ja, ze zijn in het paradijs. De Grieken zeggen dus natuurlijk, het paradijs, daar staat de heilige tafel. En op de heilige tafel ligt het woord. Dat heeft de weer van religie, ligt het heilige woord. Het paradijs, wat waren er in het paradijs? Bloemen, dat is het idee, dat is het symbool van de bloemen. Waarom zet u toch bloemen op uw heilige tafel? Als dat niks is natuurlijk, wat ik wel eens hoor zeggen, oh ja. Waarom op de heilige tafel lichten, kaarsen en bloemen? Als dat niks is om het alleen maar een beetje aantrekkelijk te maken, dan zeg ik met een oud gereformeerde moer bij ons uit het Alblas. Dat is maar Romeinse uiterlijkheid. Dat is maar uiterlijkheid. Moer, je hebt grond gelijk. Maar het zijn symbolen. Het zijn aanduidingen. Ik ga naar de kerk om nog even een laatste herinnering te hebben. Of misschien weer een vermoeden te hebben wat komen gaat van het paradijs. En in het paradijs zijn bloemen. En wat symboliseren de lichten. En de kaarsen op het altaar worden ontstoken. En de heilige, het logos, het woord, wordt opengeslagen. En het licht der kaarsen schijnt op het opengeslagen woord. Wat is dat voor licht? Dat is het licht der kennis, de gnosis. En opdat u nou niet zou zeggen, nou ja, dat is maar een beetje fantasie, dat heeft hij bij die Russen geleerd. Niks daarvan. Als de heerlijke gnosis uit 2 Korinthe 2:14. De geur, dat staat in het Grieks, de geur van de gnosis. In de kerk geurde, voor wie het orgaan dat gekregen heeft. En wie het orgaan gekregen heeft, die ziet in het paradijs. En die ziet de bloemen. En die ziet de engelen. En die geurt. De reuk zijn de kaas. Ja, nou staat er natuurlijk van, ja, maar het is zuiver. Het is zuiver,
ja, het is
de Statenbibel.
Zeg het eens hardop.
Pardon?
Helemaal die ene tekst.
Het is de Statenbibel, het is zuiver. Ja. Oh ja. Dus, ik herzeg, zo de zware domen hebben onze debuut van Dordrecht zeggen. Ik herzeg. 2 Korinthe 2:14. Daar wordt gesproken over de reuken zijn er kennis van Christus. Maar dan staat er in het Grieks de geur van de gnosis. Dat geheimzinnige woord, gnosis natuurlijk ook. Kijk, dan moet je die woorden oorspronkelijk ook, de geur zijn er kennis. Ja. Ja. Goed, dus de kerk, wat heerlijk om naar de kerk te mogen gaan. De kerk is het paradijs. En in het paradijs waren bloemen. En elke zondagmorgen is weer een opstand. Oh, wie zijn er nu in die tuin? De tuin, de kerkgang op zondagmorgen is de gang naar het heropende paradijs. Hoe wonderlijk, de heilsgeschiedenis begint met een gesloten tuin. En Adam, het zweet zijn aanschijns, daar buiten op de akker. Het gesloten. En wij leven in de kerk in het heropende paradijs. Het heropende paradijs. En wie zijn er in het heropende paradijs? Wie zie ik daar in het heropende paradijs? Hoe ik ruik wat. De geur van de bloemen. En ik zie wat. En wie zijn dat? Vrouwen. Dat zijn heel merkwaardig. Dat zijn geen mannen, maar dat zijn vrouwen. Onder aanvoering van die grote heilige, die er nog een grote plaats heeft in de Russische orthodoxie. Maria Magdalena. Maria Magdalena. En haar feestdag wordt gevierd in de paastijd. Want ze was natuurlijk in de geopende tuin, in de paastijd. En ze had bij zich aroma daar, geurig stoppen. Ik zit niet op baseren. Je kunt het thuis allemaal aankijken. Het is zuiver natuurlijk ook. En daar zijn de vrouwen met geurige stoppen, aroma. En wie zijn nu die vrouwen? En wie zijn de geurige stoppen? Nou zou ik er bijna bij moeten halen. Heel merkwaardig. Deze dingen zijn oer-reformatorisch. Want nu zou ik erbij moeten halen bijna, ik zou zeggen, de oud-gereformeerde oefenaar met zijn mystieke schriftverklaring. En de vrouwen, dat zijn de zielen der vrouwen. De psychaïne. En de geurige stoffen, dat zijn de hymnen, de gezang en de geweten. Dat alles is in de tuin van de opstand. Al deze dingen natuurlijk niet, hè? Al deze dingen, en nu zeg ik het niet, maar dit zegt nu geen merkwaardig. Nou kom ik dus van de kant van de orthodoxie, en van de orthodoxe betekenis van de liturgie, kom ik bij de mystieke schriftverklaring van de oud-gereformeerde bij ons in de buurt in Dordrecht. Want hoe dieper je in de schrift graaft, hoe groter geheimenissen, jawel ook vanaf, maar zeg maar, noem het woord maar, mysterie vindt. Graven in de schrift en mysterie vindt. Dat is ook liturgie, dat is echt liturgeren. Verstaat u wel? Preken en liturgeren, dat is hetzelfde. Dat is graven in de schrift om geheimenissen te vinden. Maar ja, goed. Nou, dus een paar punten die we gemeen hebben. Dat zijn, kunt u de woorden onthouden? Hovier, het gebeurt hier. Maar, het gebeurt, ja, ik moet je mee oppassen, want het is toch niet onschriftuurlijk en niet orthodox. Want hoe dikwijls komt in het Nieuwe Testament het woord geheimenis niet voor? Mysterium. Het woord mysterium. Het is voor de ingewijde. En er is een inwijding mogelijk. En hoe dieper je in de schrift gaat, hoe groter je inwijding krijgt en hoe groter mysterie je vindt. Ja. En we staan er dus, oh wat merkwaardig. Ziet je wel, je gaat in een hele merkwaardige taal spreken. In een soort geheimtaal. En in die kerk, daar is het altijd heden. Daar is het altijd pas. Als kleine Brabantse kinderen zongen wij hier natuurlijk een liedje. Dat lag alleen toen ik klein was, in Bergen op Zoom. In de hemel zongen wij het altijd zomers. Je kunt wel zeggen, in de kerk is het altijd paas. De eindeloze paasdag. En die heet inderdaad, in de oude liturgische teksten in de kerk heet die zo. De avondloze dag. De avondloze dag. Gesymboliseerd in het getal 50. En die verbloeit in het 50 dagen daarna met Pinkster. Maar we staan dus reeds in het eindeloze pasgang, de overgang. Ja en nee. En dat maakt het ook interessant in de kerk. Dat ik altijd moet. Nee, dat is niet het laatste wat ik gezegd. Reeds en nog niet. En we staan er. Je kunt er eigenlijk alleen als het ware maar in een soort mystieke taal, in een soort geheimtaal over spreken. En we staan in de tuin. Is de tuin geopend, het paradijs? Ja. Maar nog niet aan volk. En we staan daar met die vrouwen. Zelf vrouwtjes. En die grote Maria Magdalena. De bekeerde zondares. Het symbool van de kerk. Het symbool van de heilige vrouw van de kerk. En er zijn engelen en aartsengelen. We staan in de hemel. En het gebeurt hier en nu. Maar gevaleerd. Ja, gevaleerd. En wat is nu die dwalen? En die dwalen, dat zijn nu de heilige liturgische rieten. Dus, ja, de liturgie. Och, dat is over de liturgie gaan spreken. Dan sta ik hier morgen nog. Maar dat kan toch niet?
Dat mag.
Nee, dat gaat niet af. Ja, de liturgie. De liturgie is alles. De liturgie.